Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar de Shortlist. In deze podcast bespreken lezers de 6 genomineerde titels van de Libris Literatuurprijs. In deze aflevering praat Boudewijn met Iris over Luister van Sascha Bronwasser. En daarna interviewen ze samen de auteur.
Iris.
Wauw, we zitten er weer.
Wat leuk om jou weer te zien hier.
Ja, en weer in deze setting ook.
Ook. En we gaan weer een boek bespreken.
Ja, en wat voor boek?
Ja, maar voordat we dat gaan doen. Ja, kijk, wij herkennen elkaar weer van vorig jaar. Maar misschien is het toch even goed om even te zeggen wie we zijn.
Ja.
Wie ben jij?
Ik ben Iris. Ik geef les op het Bertrand Russell College in Krommenie. Ik geef les aan HAVO en VWO. En ik heb net de mondelingen erop zitten, dus ik zit er lekker in.
Dat komt mij bekend voor. Ik geef namelijk ook Nederlands. Mijn naam is Boudewijn. Ik geef Nederlands op het Kiem en het Meetsmond, sorry. Ja, ik heb een ontzettend goed boek gelezen.
Ja, ik ook. Zeker weten. En het was ook een feestje om het te lezen. Zeker afgelopen weekend toen het heel mooi weer was.
Zo dan.
Dat is gewoon altijd het fijnste moment om toch weer zo'n boek open te slaan en te denken, ja, hier ga ik de hele dag voor zitten. Want dit was ook echt wel een boek dat ik in één dag, laten we zeggen 2 dagen, hè, er echt wel doorheen wilde jagen. Want ik wilde gewoon steeds meer weten. En ja.
Ik heb op een gegeven moment 200 pagina's aan een stuk gelezen.
Zo.
Toen begon te duizelen voor de ogen van de slaap. En daar heb ik me gewoon doorheen gevochten.
Heel goed.
Omdat ik het zo goed vond.
Ja, want over welk boek hebben wij
het? Het heet Luister.
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 Van Sascha Bronwasser.
Van Sascha Bronwasser, ja. Wat een goede naam voor een schrijver ook.
Ja, als je zo heet, dan kun je eigenlijk alleen maar schrijver worden volgens mij.
Er moeten er alleen maar mooie metaforen uitkomen.
Absoluut.
Zullen we voor de mensen die dit nu luisteren, maar gewoon ook even een soort... Zullen we eerst gewoon even schetsen waar we zijn?
Waar gaat dit boek over?
Waar zijn we?
We zijn in Parijs. Op meerdere momenten in de geschiedenis. Een heel groot deel van het boek speelt zich af in de best roerige jaren 80 in Parijs.
Wist jij dat Parijs zo roerig was in die tijd?
Nee, ik was er toen ook nog niet. Maar,
nee, maar ik was er ook niet met het EK van 88, maar daar heb ik ook wat van meegekregen.
Ja, maar dat is dus ook precies waar deze roman over gaat. Hè? Over hoe het geheugen werkt en hoe dat geheugen ook tot stand kan komen door foto's die je ziet of verhalen die aan je verteld worden. En dat is denk ik ook waarom die roman gewoon heel snel heel levendig wordt. Want we zijn dus in Parijs van de jaren 80 voor een heel groot deel.
Zeker,
er worden ontzettend veel aanslagen gepleegd. En toen dacht ik ook meteen, volgens mij is dat ook iets wat aan Parijs kleeft. Dat al die aanslagen maar aaneengeregen wordt. Want dat is ook een beetje een beeld dat ik van Parijs heb. Altijd als je erheen gaat, moet je opletten volgens mij.
Ja, sowieso op je portemonnee. Maar
dat is een ander verhaal.
Maar schijnbaar moest je in Parijs, dat heb ik dan dus uit het boek geleerd, hadden ze op een gegeven moment echt protocollen over hoe je met tassen om moest gaan die verloren ergens achter waren gebleven.
Altijd aangeven.
Altijd even checken, altijd je tas meenemen, heel belangrijk.
En altijd dood liggen.
En bij twijfel.
Ja, precies, bij twijfel dood liggen.
Zo kom je binnen. Ik vond dat best wel even beklemmend.
Het was heel beklemmend.
Ja.
Het was een super rauwe schets van Parijs. En tegelijkertijd gaan die personages er helemaal niet direct zo mee om dat die situatie ook zo beklemmend is. Dat vond ik heel knap aan.
Ja, ja, dat vond ik inderdaad ook al. Want misschien is het goed om even de eerste personages dan te introduceren. Ja, we hebben Philippe. En Philippe is een beetje een vreemde eend in de bijt.
Ja.
Philippe komt een beetje uit een welgesteld gezin. Vader heeft het gemaakt. En die heeft dan 3 kinderen, 4 kinderen...
Oeh, dat weet ik niet meer.
Nou, hij is in ieder geval de laatste.
Mm-hmm.
En meteen is hij het vreemde eentje in de bijt.
Ja, ze zeggen van hem, hij is un peu nerveux.
Een
beetje een zenuwachtig kind.
Ja, en een beetje ook iets met zijn oog, dat trok een beetje. En dat zou nooit helemaal goed komen. En dat was een beetje vreemd. Maar Philippe die komt Laurence tegen. En Laurence die ontmoet hem in een vliegtuig. Terwijl die doodzenuwachtig zit te wezen. Zij werkte namelijk als stewardess. En dan gaat ze hem een beetje geruststellen. En dan ontspringt er een vorm van liefde. Maar het was ook niet dat het van het beeldscherm afspatte of zo.
Nee, zeker niet.
Nee.
Nou, en zij krijgen samen een zoontje. En dat is eigenlijk een beetje wat al die zenuwen van hem een beetje indampt. Ineens gaat hij eigenlijk best wel relaxed door het leven. Hij ziet er ook wel de lol van in. Maar dit is dus één van de vele verhalen die worden verteld in dit boek. Want hieraan vooraf gaat nog een proloog, waarin eigenlijk het hoofdpersonage van dit boek, Marie, aangeeft dat zij een boek gaat vertellen, dat wij daarnaar moeten luisteren.
Ja.
Het is wel duidelijk aan wie ze dat verhaal richt, namelijk ene Flo. Maar zij geeft aan dat zij een verhaal gaat vertellen en dat dat verhaal bestaat uit meerdere verhalen.
Mm-hmm.
En dat verhaal rust volgens haar op 3 punten. En Philippe is daar eigenlijk
drie punten,
de eerste poot van die zij gaat vertellen.
Maar hij zorgt in zijn eentje niet voor stabiliteit. Dat kunnen we wel zeggen.
Nee.
Maar dan komt er namelijk iemand in hun leven. Namelijk Eloïse.
Ja, in het leven van Philippe dan inderdaad.
En Laurence, want...
En Laurence.
Eloïse is een au pair. Ben jij bekend met au pairs?
Nee, ik weet wel dat soms leerlingen na hun schooltijd dat eens even een jaartje gaan doen in het buitenland. En volgens mij is dat altijd een teleurstellende ervaring. Er wordt heel veel van je verwacht.
Het is wel een ook het boek geeft mij wel een idee van moderne slavernij.
Ja.
Wel een beetje,
absoluut. Ja.
Ja. Want Eloïse komt dan binnen en zij moet dan op de kinderen gaan letten. Nou, dat gaat allemaal best aardig.
Volgens mij wel, ja.
Maar het contact met de ouders, dit is allemaal niet heel...
Ja, maar dat is ook het hele ding van die Eloïse. Want zodra zij eigenlijk de drempel overstapt bij die familie... dan is ineens weer die zenuwachtige aard van die Philippe helemaal terug.
Ja, Philippe heeft iets raars als er dan, wat er dan gebeurt. Hè?
Ja, en dat vind ik ook zo knap wat Sacha Bronwasser net dat doet in haar beschrijvingen. Er gebeurt heel veel in die ruimte steeds. Dus inderdaad weer zodra Eloïse binnenkomt... dan voelt die Philippe zich ineens heel anders.
Ja, wat ik wel mooi vond over hoe Philippe dan met haar omgaat... ik vond dat ze dit heel mooi omschreef... dat heeft Philippe altijd een prettig aspect van de verhouding gevonden. Dan heeft hij het over au pairs. Dat niet weten, dat niet kunnen schelen ook. In zekere zin moet je je daarvoor ook niet interesseren. Zoals je je ook niet hoeft te interesseren... voor de precieze werking van een wasmachine.
Ja.
Ja, dat vind ik wel mooi. Weet jij hoe een wasmachine werkt?
Toevallig wel, ja. Ja. Ik bedien hem regelmatig. Maar ja, ik heb dan ook geen au pair, hè, in huis.
Nee, okay, dat, ja, dan moet je.
Dan moet je inderdaad. Moet je. Nee, maar dit beschrijft wel heel goed hoe die moderne slavernij eigenlijk in elkaar zit... waar die familie zich gewoon vuil aan maakt.
Ja. Philippe heeft ook iets vreemds, hè?
Ja, absoluut.
Dat vond ik wel ook een leuk element aan het boek. Er zit ook iets bovennatuurlijks in.
Ja.
Iets wat we niet meteen kunnen verklaren.
Ja, want die Philippe die voorspelt als het ware allerlei... ja, rampen.
Mm-hmm.
En af en toe komen die uit.
Af en toe niet.
Ook niet. Nou, heel vaak eigenlijk niet.
Nee.
Dus zijn ouders die schenken daar ook niet al te veel aandacht aan als hij een kind is. Op een gegeven moment dan voorspelt hij dat er een gaskraan ontploft of zo in hun huis. Terwijl ze op weg zijn naar een buitenhuisje.
Ja, maar dat dacht mijn moeder ook altijd als ik op vakantie ging. Ja, een keer. Ja,
ik heb zo'n afsluitlijstje. Is de voordeur dicht, de achterdeur dicht? Nou, weet je, ja, zo voorkom je dat. Ja. Dat hebben Philippe's ouders nog niet helemaal ontdekt. Maar inderdaad, zij rijden terug naar dat huisje en dan blijkt er niks aan de hand te zijn.
Helemaal niks aan het
eindje. En dan is het, nou, jongen, hè, kunnen we nu eindelijk dan naar zee rijden?
Maar hij had het ook af en toe goed. Hè, want, ja. Want zijn oma komt op een gegeven moment voor de bus te lopen.
Ja, zijn ouders hebben wel zoiets van, ja, weet je, als je de hele dag door dit soort voorspellingen als een soort orakel opboert, dan zal er vast wel eentje af en toe uitkomen. Maar daar hoeven we niet per se zenuwachtig van te worden.
Nee.
Maar misschien is het ook gewoon een gave die nog een beetje ontwikkeld moest worden. Want uiteindelijk... lijkt het toch best een grote rol te spelen in het verhaal.
Misschien geef je dan al wat weg.
Nee, okay. daar geef ik zeker niet te veel weg, okay. Toch?
Nee, je geeft het niet te veel weg. Maar dit is natuurlijk wel, het zet wel, voor de rest van het verhaal, is dit wel een belangrijke poot van die drie poot die wij moeten gaan maken. Ja.
Absoluut. Wat vond jij van het bovennatuurlijke?
Ik vind dat altijd wel wat te hebben. Ja, dit boek vond ik dat wel leuk dat het ook niet zo duidelijk was. Want Philippe zit er dus ook vaak naast. En soms, en je gaat ze denken van ja... wat moet ik hier nou van maken? Het ligt er niet te dik bovenop of zo.
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Maar ja, op het einde, ja, dan past het denk ik allemaal heel precies. Hè?
Ja, dat is ook echt zo vreselijk knap aan deze roman. Ja, ja. Daar wil je natuurlijk helemaal niks over weggeven. Want dat moet je allemaal zelf ontrafelen. Want... en ik ben heel bang dat als we er nu één draadje uittrekken, dat we je dan die leeservaring ontnemen.
Ja, dat vind ik wel moeilijk. Want ik denk ook dat het boek ook wel zo goed maakt. Het heeft meerdere stukken in het boek waar ik echt eventjes het gevoel had dat ik die versnelling in ging.
Ja.
Wat ik niet aan zag komen, waarin ik echt even op het verkeerde been was gezet. En dat bleef ze doen.
Waar had je dat het sterkt?
Nou, toen, dan moet ik toch even introduceren. Dus Flo is een lerares en zij geeft fotografie. En er ontstaat een bepaalde vorm van verhouding, vriendschap-achtige
relatie. Ze draaien een beetje om elkaar heen.
En die Flo is best wel een beetje gerenommeerd, een beetje bekend en een lerares. En dan, ja, je voelt dat die machtsverhouding begint daar wel echt te spelen. Wel een gevalletje MeToo-achtige verhouding. Machtsverhouding.
Ja.
Misschien is MeToo niet
en
het goede
En die groeit
woord.
Flink scheef gewoon.
Ja. En dan op een gegeven moment dan, ja, ik wil het eigenlijk niet verklappen, maar dan...
Die machtsverhouding
die uitzicht
heel erg duidelijk.
Och.
En ook, vond ik, heel erg pijnlijk.
Ja. Ja, moeten we het nou wel zeggen? Nee. Of niet? Nee, we gaan het niet zeggen. We gaan het niet zeggen. Nee, dus dat vond ik echt wel...
Ik heb dat hoofdstuk, daar ging ik echt zo snel doorheen.
Ja. Welk stuk heeft jou het meest aangegrepen?
Nou ja, inderdaad, dat hoofdstuk over M, Flow en M. Ja, dat vond ik echt fantastisch. Ja. Daar ging ik inderdaad heel erg snel doorheen. En toen dacht ik ook ineens, maar wat heeft dan die Philippe hiermee te maken? Want dit is zo ver daar vandaan. En het is ook niet die Eloïse. En ik voelde wel aan naar die M of die Marie. Die gaat natuurlijk ook naar Frankrijk toe. Of misschien had ik dat wel ergens gelezen. Maar ik dacht, hoe gaat dit samenkomen? En toen dacht ik, dit wil ik ook gewoon weten. En gelukkig stond er zondag op mijn bank. En toen ben ik door gaan lezen.
Ja. Wij gaven net al aan, hè? Wij geven het al in Nederland. We hebben net ook een hoop mondelingen mogen voeren. Vind ik altijd eigenlijk de allerleukste vorm van toetsing, om het zo maar te zeggen.
Het is echt een feestweek, ja.
Ja, het is eigenlijk alsof je een podcast houdt met een leerling over een boek.
Ja, ik heb ze ook allemaal opgenomen. Hey, ik zei ook, ik ga ze allemaal uitzenden. Het schrok ze een beetje, maar dat ga ik natuurlijk niet doen.
Want ze zijn nog niet zenuwachtig genoeg.
Nee, precies. Nee, ik doe het wel altijd daarna.
Zou jij dit boek aan leerlingen aanraden?
Nou, ik zat net te denken, ik hoop gewoon echt zo erg dat ik het volgend jaar heel vaak over dit boek mag hebben.
Oh ja, dat is wel
de vraag die ik dit jaar alleen maar kon stellen was, ik wil dit boek heel graag lezen. Kun je het misschien aanraden zonder dat je iets verklapt?
Ja.
En een aantal leerlingen slaagden daarin al door ietsjes minder. Maar ja, ik hoop heel erg dat ze dit op hun lijst gaan zetten. Want ik denk ook echt dat leerlingen hier heel veel plezier aan gaan beleven. Er gebeurt heel veel en er is een soort mysterie te ontrafelen. Het heeft ook meteen een belofte aan het begin. Want ze zegt, dit verhaal rust op 3 punten.
Mm-hmm.
Nou, we hebben het er net over 2
eigenlijk
beetje
wel 2 gehad. Ja, die derde moeten we misschien maar gewoon... Die laten we even.
Ja, anders is het echt, dan geven we echt veel te veel weg.
Ja.
Maar het geeft ook wel iets van rust voor de leerling. Omdat ze dan gewoon weten van, hey, ik weet ongeveer wat ik kan verwachten. 3 punten, oké, dat kan ik hebben.
Ja.
Je wordt gewoon echt meteen nieuwsgierig. En niet op de vervelende manier dat je echt overal doorheen moet ploegen voordat je een keer snapt waar het boek over gaat. Maar ik...
Zijn er ook elementen waarin je denkt dat het misschien te lastig is voor leerlingen? Of dat leerlingen misschien...
Ja, er zijn misschien ook wel motieven die ze er misschien niet direct uit zouden halen. Nee, okay. Of er is natuurlijk best wel veel theoretische achtergrondkennis over fotografie en zo die aan de kaak gesteld wordt.
Ja.
Ja, die moet je af en toe wel even meenemen naar een volgend hoofdstuk om daar alles van te kunnen begrijpen. En misschien zien ze dat een beetje over het hoofd. Maar weet je, dat nodigt je ook uit om gewoon op een later moment in je leven dat boek nog een keer terug te lezen.
Ja, dat ben ik
zoals
wel
je dat
eens.
Ook met de avonden misschien elke 10 jaar even moet doen. Ja, toch?
Op een hele donker, druilerige novemberavond.
Nee, je moet daar gewoon precies op die dag mee beginnen. En dan met de dagen meelezen. Dan kom je er best doorheen. Nee, maar dit is een boek dat je met plezier een paar keer gaat lezen. En dat je denkt, dat had ik er de eerste keer nog niet uitgehaald. En nu wel.
Ja, en ik zou het heel leuk vinden om het hier met leerlingen over te hebben.
Ja, absoluut. Die kun je een heel mondeling mee vullen, geloof ik.
Ja, eigenlijk is het jammer dat je zoveel boeken nog af moet werken tegelijkertijd. Als je het over één zo'n boek als deze kan hebben...
Oh, dat zou toch fantastisch
zijn. Ja, dat is heerlijk.
Ja. In ieder geval, voor volgend jaar een oproep aan mijn leerlingen. Lees dit boek, lees het allebei. En dan kunnen we er met z'n drietjes gezellig over in gesprek. Dat lijkt me heel erg leuk.
Laten we dat doen. Dat lijkt me ook een heel goed idee. Nou, dat hebben wij zojuist heel mooi besproken met elkaar. Maar nu gaan we eigenlijk naar het allerleukste deel van de podcast. Namelijk...
Ja, wij mogen de schrijfster zelf spreken. Dat is natuurlijk altijd heel erg leuk.
Ja.
Dat is misschien ook eigenlijk wat stiekem leerlingen altijd heel graag willen doen. Die willen toch altijd alles weten wat erachter zat.
Wat en wordt er nou bedoeld?
Precies, wat bedoel je nou precies? En schrijf even een boekverslag. Nee, dat vragen ze eigenlijk nooit. Maar zij willen wel altijd heel erg veel weten van de schrijfster. En wij natuurlijk ook.
En dat mogen wij nu doen, want bij ons aan tafel zit Sascha Bronwasser. Sascha, welkom.
Hallo.
Ja, en ook gefeliciteerd natuurlijk met de nominatie.
Dankjewel. Ja,
heel erg fijn.
Te gek. Ja.
Wat mij betreft heel erg terecht ook. Ik vond het echt een heel erg fijn boek om te lezen. Even voor jouw beeld. Ik heb het afgelopen weekend bijna aan 1 stuk door uitgelezen in mijn tuin. Omdat ik gewoon dacht, ik wil weten hoe die 3 poten van het verhaal bij elkaar komen. Dus echt een heel fijne ervaring was dat.
Ja, absoluut. Hey, en allereerst, dus je felicitaties zeker op de plaats. Hoe heb jij dat ervaren?
Ja, zoals alles wat me met dit boek overkomt, dat ik denk, jeetje, er kan nog iets overheen. Er kan dit ook nog gebeuren. Ik vond dat echt, je denkt aan zoiets helemaal niet als je aan het schrijven bent. Het boek is ook meer dan 1 jaar geleden inmiddels uitgekomen. Maar goed, het hoort bij 2023, dus het kon genomineerd worden. Maar naarmate het vorderde, dacht ik wel, ja, dat zou wel heel erg leuk zijn. Kwam het op de longlist, dat vond ik al fantastisch.
Ja.
Gaandeweg kreeg ik wel, dacht ik wel, ja, maar nou wil ik het ook wel, hè?
Ja, ja. Dat snappen wij heel goed.
Kom je winnaarsmentaliteit ineens naar boven.
Ja, ja. Dus ja, nou wil ik hem eigenlijk ook wel winnen.
Ja, of, ja.
Maar nou, ik was uitermate verrast en vereerd gewoon, zoals iedereen. Ja. Weet je, ja, het is te gek.
Nou, we hebben dus inderdaad, we hebben het net al besproken. Dat heb jij dan weer niet gehoord. Nee. Maar nou, we hebben een vrij lovende kritiek gegeven, nou, kunnen we wel stellen.
Zeker weten.
Maar uiteindelijk vinden we het ook interessant hoe dit nou uiteindelijk tot stand is gekomen. Want jij eindigt je boek met Parijs, de onuitputtelijke.
Ja.
Waar komt dat vandaan?
Uit mezelf. Ja, ik ben au pair geweest in Parijs in 89. Hè? Dat is geen geheim.
Nee.
Ik zeg, waar ik ook dit vertel, zeg ik er meteen bij. Dat is een beetje ook de enige overeenkomst met Marie. Want gelukkig maar,
ja,
de hoofdpersoon. Ik zou niet graag hebben meegemaakt wat zij meemaakt. Maar ik ben daar op die hele ontvankelijke leeftijd geweest. En dat heeft zich diep in mijn systeem gegraven. En dat heeft gewoon gedurende mijn... Ik ben nu 55, dat is best een tijd geleden. Mijn hele leven blijft dat maar dingen opwerpen. En gevolgen hebben, okay, in de taal die in me is gebleven en die ik op allerlei manieren heb kunnen inzetten. De vrienden die ik heb opgedaan, een soort zwak voor die stad. Het gemak van in zo'n stad bewegen heeft me ook geholpen later in allerlei andere steden waar ik voor mijn werk ben geweest.
Wat heb je er nog meer naast het schrijven, wat heb je voor het schrijven gedaan?
Voor het schrijven? Oh ja, ja. Ik ben pas 5 jaar aan het schrijven.
Ja.
Ja, ik ben eigenlijk ook al mijn hele leven aan het schrijven. Ik ben kunsthistoricus. Dus na die periode in Parijs ben ik kunstgeschiedenis gaan studeren. En op een gegeven moment als kunstcriticus gaan werken voor de Volkskrant. En dat was eigenlijk wel het beste van twee werelden. Want dan, ik hield altijd al heel veel van schrijven. En toen ik dat 20 jaar gedaan had en me dat realiseerde, hoe lang ik dat al deed, toen ben ik vrij plotseling gestopt. Ik zag het gewoon ineens. Ik zag mezelf lopen met dat notitieboekje. Ik dacht, ja, dat kan ik nog 10 jaar doen. Kan nog 20 jaar doen. En dan is het mijn leven gevuld. Hè?
Ja.
En ik heb er maar één. Daar ben ik altijd wel heel sterk van doordrongen geweest. Dat ik één leven heb. En dat je...
Dat merk je ook wel in je boek, moet ik zeggen.
Wat van dat ene leven?
Ja.
Nou, dat zou niet raar zijn. Ja,
nee.
Ja, nee, dat kan. Ja.
Ja,
hoe bedoel je dat?
Nou, ik merkte ook wel de... Wat je heel mooi omschrijft, vind ik, is die beklemmende sfeer die er op een gegeven moment in Parijs komt te hangen omtrent al die aanslagen.
Mm-hmm.
In mijn jonge leven zijn ook al hele heftige aanslagen geweest. Mm-hmm. Ik denk aan Charlie Hebdo. Toen ik je boek zat te lezen, dacht ik, misschien moet mijn vriendin maar niet naar de Olympische Spelen gaan in Parijs.
Ja.
Maar daarin hangt wel ook de sfeer van, ja, je leeft maar één keer en je kan ook zomaar ineens een keer pech hebben.
Oh ja, ja, daar ben ik me altijd... Je kan maar één keer te erg grote pech, dan is het al voorbij. Maar je moet niet te voorzichtig worden.
Nee.
Mij zet dat juist meer aan tot handelen. Omdat spijt, ja, of spijt om de dingen die je niet gedaan hebt, is eigenlijk de ergste spijt. Hè? Dus ja, als je vooruit kijkt en je denkt, wat zou er nou nog meer kunnen gebeuren in dit... Kijk, als ik het nou waanzinnig naar mijn zin had gehad,
mm-hmm,
of er was nog heel veel te ontdekken geweest, dan was ik misschien dat gebleven. Maar het leek me gewoon, ja, het is maar één keer. Dus ik was gewoon benieuwd wat er zou gebeuren. Dat is om een heel lang verhaal korter te maken. Ik wist toen nog niet dat ik romans zou gaan schrijven. Ik wist wel dat ik graag schreef. Een paar maanden later was ik met een uitgeverij over een non-fictieboek in gesprek.
Okay.
En gaandeweg, dat gesprek, zat ook een redacteur fictie bij. En toen dacht ik, ja, ik heb ook iets liggen. En dat ligt daar niet, misschien niet voor niks al jaren. Een beetje te sudderen. Af en toe schrijf ik daar een stukje aan. Ik weet niet zo goed wat het is. Misschien wilde hij dat wel lezen.
En werd dat toen ook iets?
Ja, dat werd mijn eerste boek.
Ah, okay.
Hij wilde het lezen en hij zei een week later, laat dat hele journalistieke boek maar zitten. Ja, ga die roman maar schrijven. Dus schrok ik.
Ja.
Ik dacht, een roman, dat heb ik niet gezegd. Maar hij had wel gelijk. Hij zag gewoon beter dan ik zelf wat er eigenlijk aan de hand was.
Dus ergens was wel het gevoel van,
ik had zin in een avontuur. Ik dacht, als je nou het grootste gedeelte van mijn werk was voor die krant, als ik dat nou uit de weg ruim, dan heb ik ruimte en ik krijg ook geldgebrek. En dat is een goede motor eigenlijk, om in te gaan op dingen die zich voordoen. Je gaat iets meer openstaan voor kansen die zich aandienen, want je moet ook wel. En daarmee kwam ook dus een iets naar boven wat misschien wel dus de bedoeling was geweest. Ja,
ja, mooi.
En toen gaandeweg het schrijven van het eerste boek dacht ik, ja, hè, dit is het gewoon.
En die neiging naar avontuur, is dat ook wat jou ooit bewogen heeft om au pair te worden in Parijs?
Ja, een beetje wel.
Hoe heb je dat ervaren om ook daar verantwoordelijk te zijn voor kinderen?
Nou, ik ben me door het schrijven van dit boek daar wel weer van bewust geraakt. Wat een bizar verantwoordelijke taak dat is.
Ja.
Ik weet wel dat ik toen best overvallen werd door de verantwoordelijkheden die daar... Want ik ging helemaal niet graag voor kinderen zorgen of zo. Dat is bijna nooit de motivatie van au pair. Maar het moest wel ineens. Dat moest je ook maar gewoon kunnen. En ja, achteraf heb ik me daarover verbaasd. Dus die verbazing zit er ook wel een beetje in. Dat je denkt, je, wat een verantwoordelijkheid, die arme kinderen ook. Ja. Met die au pair die taal niet spreekt. En mensen geven dus hun allerliefste bezit weg aan, nou niet de eerste de beste, maar wel de tweede de beste. Weet je, die kennen ze eigenlijk helemaal niet.
Die de taal niet exact machtig is.
Die ook eigenlijk een beetje te jong is voor zoiets.
En, ben je toen ook wel eens een kind kwijt geweest?
Nee. Wel eens even uit het oog verloren. Wat een voeding is voor een scène. Dat gevoel dat je even denkt, oh god.
Ja,
dat,
en dan die chaos.
Ja, en dat, ja, al die dingen kon ik wel gebruiken als... Hè, mensen willen heel graag lezen dat je alles zelf hebt meegemaakt. Dat is niet zo.
Nee.
Maar er zit in bijna elke scène wel een soort kruimel van een ervaring of van een iets wat je uit kunt bouwen tot een tot iets groots.
En je leest het ook gewoon heel erg in die prachtige beschrijvingen van Parijs. Die, nou, niet per se prachtig, want ik vind het heel rauw.
Ja.
Daar lees ik ook echt wel in terug van, oh ja, dit is door iemand geschreven die deze stad echt wel door en door heeft leren kennen.
Ja, je wordt een bewoner, bent geen toerist meer.
Nee.
En dan moet je daar leren bestaan met heel weinig geld in een hele nietige positie. En dat laat je een stad heel anders ervaren dan een paar dagen. Gewoon alle standaard dingen aflopen.
Ja.
Of alle hele bijzondere dingen die je dan gevonden hebt. Weet
dat
ik waar.
Niet meer, ja.
Nee, het wordt gewoon iets dagelijks. En je gaat dus ook van hele andere dingen genieten. Je gaat er ook aan hele andere dingen ergeren.
Ik vind het wel grappig hoe je dat zegt. Dat op een gegeven moment word je veel meer bewoner dan toerist. Dat merk je ook gewoon echt wel aan hoe die Marie op een gegeven moment meer door Parijs heen gaat. Dat ze ook een beetje haar gewoontes gaat ontdekken. En dat ze, ja, dat ze veel meer als stadbewoner door die stad heen gaat.
Nou, ze probeert het af te kijken.
Ja.
Ze,
en ook een beetje af te dwingen misschien wel.
Ja, want zij komt natuurlijk uit een andere... Zij komt van helemaal nul. Zij is gewond eigenlijk, of ze is teruggebracht tot niks. En ze moet opnieuw iemand worden. Ze is nog extremer dan aankomen ergens en vanuit een toch een zekere positie of een fijne positie beginnen aan je nieuwe werkzame bestaan. Zij echt eigenlijk haar hele identiteit is weg. Dat is een ander deel van het boek, waarom dat zo is. En dus gaat ze, ze zegt ook, ik ga gewoon kopiëren. Ik ga gewoon nadoen. En kijken hoe de mensen hier zijn. En misschien kan ze dat overnemen of kan ze daar iets aan ontlenen.
Is er die toevallig past?
Ja, misschien. En zo probeert ze op verschillende manieren haar zichzelf bijeen te pakken en iets te worden. De een is de taal en de andere is kijken hoe je ergens een bewoner wordt.
Ja.
En bij Marie is het niet voor niks ook begin van deel 4. We hebben haar hele trauma is nu uitgelegd. Wat is er gebeurd? En dan kan ze gaan groeien. De taal komt, ze gaat erop uit, ze begint te klimmen.
Ja, want je noemt het in het boek Coming of Age.
Ja.
Dus je ziet haar inderdaad, zoals je net zegt, je ziet haar langzaam. En je gebruikt ook, vind ik een aantal keer een mooie beeldspraak, met die boom die dan getroffen wordt door de bliksem. Mm-hmm. Waarvan dan alleen
een soort staketsel. Ja.
Ja, dat blijft over.
Ja.
En dan moet het weer gaan groeien.
Ja.
Vind je het ook echt een coming of age?
Ja, dat is het wel geworden, ja.
En had je het van tevoren niet zo bedacht?
Nou, ik wist een aantal dingen. Ik dacht, dat Parijs, wat me zo bezighoudt, en die tijd, daar ga ik naar terug. Want ik zat, niet vergeten, ik zat dit schrijven in coronatijd. Zoals veel van de boeken die jullie nu, waar je over hoort. En ik kon natuurlijk nergens naartoe. Ik dacht, daar kan ik wel naartoe. Dat kan ik gewoon nog oproepen.
Ja.
Ik moest natuurlijk ook nog veel studeren. Maar er waren een paar aspecten die me... Onder andere dat terrorisme wilde ik onderzoeken. Ik dacht, waarom heb ik dat toen... Er was echt veel, maar ik heb dat toen niet gezien. Nou, toen ging ik erin duiken, er was nog veel meer.
Ja.
Ik moest een reden hebben om daar naar terug te gaan. Iemand ging terugkijken.
Ja.
Dus waarom zou die vanuit het heden... Wat was het punt? Nou, dat waren de aanslagen van 2015.
Ja.
Waarom er iemand weer in haar blikveld komt waar ze eigenlijk nog een appeltje mee te schillen heeft. Dat zo begon dat verhaal langzaam te groeien.
Dat was het startpunt eigenlijk.
Dat was het startpunt,
die aanslagen, ja. En eigenlijk daar al met...
Die aanslagen en het vertellen van een gemankeerde volwassenwording.
Mm-hmm.
En dat proces vond ik interessant. En ook dat proces van volwassenwording, niet alleen omdat ik daar zelf toen zat, maar mm-hmm. ook omdat het corona was. En ik dat stadium zo mis zag gaan bij jonge twintigers. Mijn kinderen waren toen begin 20. Allerlei mensen om me heen hadden ook kinderen in die leeftijd. Nou ja, en je zag het ook gewoon, er werd natuurlijk ook over gesproken. Ik heb die periode zelf als zo belangrijk en vormend ervaren, wat die gewoon is voor iedereen.
En dan zit je vervolgens thuis.
Ja, ik dacht, voor mij is het niet zo erg, die 2 jaar. Die hoef ik niet in te halen. Die brengen niet zoveel verandering teweeg. Ja, behalve dat ik dit boek schreef, maar...
Toch een flinke verandering.
Toch wel wat, ja. je zal maar 20 zijn en hier uitkomen op je 22ste. En dan heb je 2 cruciale jaren waarin je die vrienden niet hebt kunnen maken, die fouten niet hebt kunnen maken, die ontdekkingen niet hebt kunnen doen. Je kan wel proberen in te halen, maar je bent dan 22 en geen 20 meer. Dat is een wereld van verschil. Nou ja, dat hielp me zo bezig dat uiteindelijk echt ook... Dat stadium is gewoon ook het kern van het boek. Het vormen van een karakter en de vele dingen die je daarin kunt meemaken. En ook dat er niet alles goed gaat.
Ja, en ik heb gehoord dat jij ook best wel met je boek langs scholen bent gegaan.
Ja.
Hoe ontvangen leerlingen dit boek?
Ja, het is leuk. Ze zijn heel direct in hun reacties. Dus ze vinden Flo, de docent, is echt... dat kan echt niet, hoe die zich gedraagt. En wat ze Marie uiteindelijk aandoet. Ze willen natuurlijk allemaal weten, wat heb je zelf meegemaakt? Oh, dat was ook heel grappig. Er waren 2 meisjes in Amsterdam die... er komt nog een figuur in voor Philippe, maar die leidt aan bepaalde mate van helderziendheid. Er kwamen 2 meisjes op me af en die zeiden... Ja, het is niet zo duidelijk wat hij heeft, maar wij weten wel waar hij last van heeft. Hij heeft gewoon een angststoornis.
Wat goed. Ja. Nou, het is wel heel grappig. Een leerling van mij die heeft dus het boek gelezen en die had het mondeling met mijn collega. En ik zei, joh, had je misschien nog vragen over het boek die je onbeantwoord had? Zij zei, ja... Ze had heel lang niet het idee, of zij wist heel lang niet of Flo nou een man of een vrouw was. En ik had het eigenlijk ook, want in het begin stond er wel ergens van, je draagt een groene jurk. Toen dacht ik, ja, op de kunstacademie kan dat iedereen zijn. Ik vond het heel grappig dat zij dat ook zei. Toen zei ze, ja, was daar nog een reden voor? Is dat bewust gedaan? Of...
Ja, staat er wel... kijk, in het begin is het docent, want dat is... Daar is nu allerlei discussie over, maar heel lang was dat ook in de journalistiek. Op een gegeven moment is besloten, we nemen de mannelijke vorm voor alles. Dus ik ben een journalist, een docent is een docent. We gaan al die vrouwelijke vormen afschaffen. Komen ze nu weer van terug, maar dat kan ik gewoon gebruiken. En ik neem een naam, gewoon die naam die ik af kan korten tot iets wat neutraal is. Als zij echt wordt geïntroduceerd, dan staat er ook wel een lange vrouw, zit aan de bar. Het is een vrouw.
Ja,
maar,
dat dacht ik ook gelezen hebben. Toen begon ik zo te twijfelen aan mezelf. Heel grappig dat het zo...
En het was natuurlijk wel leuk om mee te spelen als je het over grensoverschrijdend gedrag hebt. En ook nog over een docent ten opzichte van een leerling. Iedereen ziet een man voor zich. Ik heb dat bewust ook niet gedaan. Dat leek me gewoon ook niet interessant.
Ja.
Ik dacht, daar lezen we al genoeg over. Ook het soort grensoverschrijdend gedrag moest ook iets anders zijn dan...
Ik ben blij dat wij mannen er een keer goed vanaf komen.
Ja.
Nee, ik dacht ook inderdaad, ik heb ergens gelezen dat het een vrouw was en toch ga ik eraan twijfelen. Maar inderdaad, omdat het zo in je systeem zit, dat je dat vaak leest in de krant. Dan... Heel grappig. Maar ik vond het leuk dat zij dat ook had opgemerkt. Dat ik niet de enige was.
Je bent niet de enige. Er was een recensent van Trouw, die hield te vol dat het een man was.
Ah, okay.
Die hield te vol.
Die zei Floris. Het was Floris.
Ik vond me nog wel af. Stel, een jong volwassene heeft jouw boek gelezen.
Mm-hmm.
En in plaats van dat wij een mondeling doen, doe jij dat.
Oh, goed,
wat zou je leuk vinden om te vragen aan een leerling? Of wat hij of zij uit jouw boek heeft opgestoken?
Ja, dan zou ik vragen, wat doet Marie nu eigenlijk met dit verhaal? Dat is een beetje een grote vraag, maar toch vind ik dat je daar wel aan het einde over na kan denken. Omdat ik zelf het antwoord niet helemaal heb.
Ja.
Dus ik hoop dan dat ze gaan nadenken over, is het nou een wraakoefening? Want misschien had zij Flo's lot wel kunnen beïnvloeden.
Ja, misschien... Zo schrijft ze het wel op.
Ja, dat is natuurlijk extra gruwelijk. Had zij dit kunnen voorkomen, wat Flo uiteindelijk Hè, Flo krijgt haar trekken thuis. Had Marie dat kunnen voorkomen?
Ik was zo aan het genieten van al die beschrijvingen. Steeds denk ik, oh, het is zo mooi. En aan het eind dacht ik, oh, het was zo wrang. Ik snap wel. Ja.
Ja, want ik denk ook dat het een leuke discussie oplevert. Natuurlijk, tegelijkertijd staat ook veel in over lot en over lotsbestemming. Het fascineert me sowieso. Dus hoe zou het beïnvloeden? Philippe die denkt dat hij dingen kan voorkomen. Dat lukt ook niet. Dat zegt hij ook. Je kunt de gang
van zaken niet beïnvloeden.
Nee. Ja. Dus het is alleen maar een vloek als je daar kennis van hebt. En denkt dat je dat wel kunt.
Want jij had er nog een inzicht over, hè? Met Cassandra.
Oh ja, ja, dat deed mij denken aan de inval in Troje. Mm-hmm. En dat Cassandra dan maar probeert te waarschuwen van, oh god, er komt een paard aan, maar dat is geen paard. Nee,
daar
toch
zit
echt
wat
niet.
In.
En dat niemand haar gelooft door die vloek van Apollo.
Ja, vind ik heel mooi. Heb ik er nog niet aan gedacht. Maar dat is wel, wat Philippe's positie is eigenlijk.
Ja, maar blijven roepen. En het is roepen in de woestijn.
Ja, terwijl hij durft natuurlijk niet te roepen, maar hij zegt het tegen zichzelf. Ja, hij zegt dat als kind wel hardop, maar dat leert hij wel af. Want niemand gelooft hem toch.
Ja, heel pijnlijk.
Ja, dus als ik één vraag zou stellen, zou ik dat vragen. Ja.
Dat vind ik wel een mooie vraag. Die gaan wij sowieso meenemen voor,
ja, ik hoop
voor
heel
volgend
erg.
Jaar. Hè? Want wij gaan natuurlijk nu niets anders doen dan dit boek aanprijzen voor op de lijst.
Ja, nou, ik hoop heel erg dat ik die vraag kan stellen inderdaad volgend jaar aan een van mijn leerlingen.
Ik ben blij dat het zo graag gelezen wordt. Dat was een van de dingen die ik niet had zien aankomen. Want ik had niet gedacht.
Je had niet verwacht dat je boek graag gelezen zou worden?
Jawel, maar niet dat het specifiek ook dat het gaandeweg, want dat gebeurde niet in het begin, dat middelbare scholieren het zouden oppikken.
Ja, ik vind het ook heel knap van ze, want het is echt een heel ingenieus roman. Het zit heel erg allemaal in elkaar en je moet dat een beetje ontrafelen. Dat vinden ze best lastig, maar er gebeurt zoveel en er wordt zoveel gegeven. Er zit ook een belofte aan het begin van ja, dit verhaal moet verteld worden, 3 verhalen. Dus ze weten heel erg waar ze aan toe zijn en dat vinden ze toch altijd fijn om dan ergens naar op zoek te gaan.
Ja. En ze vinden het niet erg dat het zich afspeelt in een tijd waar ze... Dat vroeg ik me namelijk af. Kunnen jonge mensen van nu... Want je denkt natuurlijk wel, kunnen mensen die nu hun coming of age beleven... Nou ja, die zijn dan net wat ouder dan middelbare scholier. Maar kunnen die überhaupt nog relateren aan een tijd... Ja, waarin je zo alleen kon zijn, waar je geen communicatiemiddelen had... Waar je die zo... Ja, zo totaal anders was.
Ja, ik denk dat ze zich er wel iets bij kunnen voorstellen. Ik denk dat ze wel misschien met dat eerste deel iets meer moeite hebben. Maar het hele idee van, oh ja, ik ben straks klaar met school... en dan ligt de wereld aan mijn voeten, dat is te gek. Dus alles wat daarover gaat in boeken, dat vinden ze van denk ik wel mooi om te lezen.
En dat maakt dan niet uit welke tijd dat speelt.
Ze vinden toch alles oud. Ze vinden mij ook oud, weet je.
Ja,
dus,
het gaat heel snel.
Het is allemaal één pot nat
voor
ze. Ja, nee, maar ik denk dat ze dit... met heel veel plezier nog vele jaren gaan lezen in de leeslijst.
Ik hoop het.
Ja, en we willen je heel veel succes wensen. Wij gaan voor je duimen. Mm-hmm. Want wij,
Want eigenlijk willen we natuurlijk volgend jaar dat boek op de lijst, maar dan met een stickertje erop.
Dat zou het allermooiste zijn.
Dat zou ik ook best graag willen, ja.
Heel veel succes.
Dankjewel. Dank jullie wel.
Ja, bedankt.
Volgende week bespreken Sarah en ik, Anne-Romee, het boek De Onzichtbare van Frank Nelle. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast-app. Laat ons weten wat je van de podcast vindt door daar een beoordeling achter te laten. Op Facebook en Instagram kun je ons vinden als Libris Nieuws. Tot volgende week!